Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
We komen voor de persbijeenkomst met Al Tawari. Zijn we dan goed hier? Dit is de hoofdingang, toch?
Ja.
Het is begin juli, een klein half jaar voordat het WK begint. Ik ben in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hassan Al Tawari, de baas van de Qatarese WK-organisatie, gaat in gesprek met journalisten en NGO's.
Het is een bijeenkomst met meerdere media en partijen als Amnesty en zo. KNVB is de organisator.
Ja.
Ah, kijk.
Dat had iets concreter moeten zijn.
Ja.
De lift brengt ons naar de vijfde verdieping, waar enkele collega's zich al hebben verzameld. Door de glazen deuren, in een donkere vergaderzaal, zien we Hassan Al Tawari zitten.
Een groepje mannen, dicht op elkaar om de tafel. In een soort, wat is het? Het lijkt een soort onderhandelingssetting.
Hassan Al Tawari is begin 40. Hij heeft een perfect getrimde baard en gaat gekleed in hippe jeans met een net jasje en witte sneakers aan zijn voeten.
Dit is een soort U-vorm, de tafel. En hij zit aan het hoofd, zeker naast Gijs Deeuw met die strakke baard.
Na een minuut of 10 mogen wij, de journalisten, bij hem aan tafel schuiven. Al Tawari doet vlak voor het WK een tour door Europa om het toernooi te promoten. Maar zo voelt de sfeer aan tafel helemaal niet. De spanning is om te snijden en Al Tawari's toon is grimmig. Ik vraag hem waar die spanning vandaan komt.
I'll tell you something. Let me address it this way. The tension is because the approach is one of I still feel as the accused. 12 years on, I still feel as the accused.
Qatar zit al 12 jaar in het beklaagde bankje, vindt hij. Er wordt alleen gefocust op wat er allemaal niet deugt aan het WK.
I don't think any country in the world today can claim that they have the perfect system. Not even the Netherlands can make that claim. Every country has its issues. Every country has issues in terms of making progress. Like everything else, more work needs to be done.
Het imago van Qatar, dat het land zo zorgvuldig probeert op te bouwen, loopt na de toewijzing van het WK de ene na de andere deuk op. Met het toernooi wil Qatar de wereld laten zien waartoe het in staat is en zich presenteren als moderne gastheer van de wereld. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Het WK ontploft in het gezicht van de golfstaat. Hoe kon het zo misgaan? In deze reeks duik ik, Joris Kooijman, in het subtiele machtsspel achter de populairste sport ter wereld. Een spel dat om veel meer gaat dan om voetbal en geld.
This game is more than kicking the ball. This game has a value.
Ik onderzoek de machtsgreep van de golfstaten in het voetbal. Wat willen die regimes bereiken? Wat moeten voetbalfans zoals ik ermee? En vooral, wie dragen de consequenties? Dit is de Coupe van Qatar, aflevering 5.
Is het mogelijk een WK van een land af te pakken als het al is toegekend? En kunnen de landen die tevergeefs hebben meegedongen naar zo'n toernooi het geld nog terugeisen?
Bijna direct na de toewijzing komt Qatar onder vuur te liggen. Zo zwaar zelfs dat er wordt gesproken om het WK weer af te nemen van het land. En het begint allemaal met een omkopingsschandaal. Er is één man die hier een cruciale rol in gespeeld zou hebben. Mohammed bin Hammam. Mohammed bin Hammam, dat is die Qatarese zakenman die in het FIFA-bestuur zit. En die we in eerdere afleveringen al voorbij hoorden komen. Hij is de man die zijn grote rol speelde bij het binnenhalen van het WK. En deze Mohammed bin Hammam koestert al lang de ambitie om voorzitter van de FIFA te worden. Bij eerdere verkiezingen heeft hij FIFA-baas Sepp Blatter steeds gesteund. Daarna zou de Zwitser opzij stappen, was de afspraak. Maar Blatter stapt niet opzij. En dus besluit Hammam dat het tijd is voor een rechtstreekse confrontatie met zijn oude vriend.
Today, after careful study,
consultation and consideration, armed with my love and passion for football, believing that our game is about fair competition, I have decided to contest in the upcoming FIFA presidency election 2011.
Haar man daagt Blatter uit voor het FIFA-presidentschap. Hij stelt zich tegen kandidaat. Maar dat loopt slecht voor hem af.
Mohammed bin Hammam of Qatar says he won't stand for FIFA president. It's a last-minute decision taken just before he was due to answer claims of corruption.
Hammam trekt zich op het laatste moment plotseling terug uit de race voor het FIFA-presidentschap. De FIFA heeft namelijk bewijs gevonden dat hij steekpenningen heeft betaald aan Latijns-Amerikaanse voetbalbestuurders. Op een congres op de Caribische eilandengroep Trinidad en Tobago zou hij enveloppen met $40.000 hebben uitgedeeld. Vermoedelijk om stemmen te kopen voor de FIFA-verkiezing. Hammam geeft toe dat hij wel eens cadeautjes geeft, maar van de enveloppen weet hij niets, zegt hij tegen een journalist van Sky News.
This is a normal practice. I'm telling you again, I did not give any cash gift to anybody. But these are a normal. This watch is a gift.
For what?
Well, I thought it is a gesture.
A gesture. It's a gift for something to be given back.
Well, this is what you think. But when I received it, I don't think that there was anything, you know.
Volgens haar man probeert Sepp Blatter, zijn oude vriend en nu dus rivaal, hem zwart te maken. Want zo kan Blatter de verkiezingen winnen. Het verhaal over steekpenningen is dus door Blatter de wereld ingebracht, denkt haar man. Maar zijn verweer is kansloos. Hij wordt door de FIFA voor het leven geschorst. Een van de machtigste voetbalbestuurders ter wereld mag nooit meer iets met de sport te maken hebben. Hij verdwijnt van het toneel en reageert nergens meer op. De val van Hammam, een vertrouweling van Emir Hamad, brengt Qatar ernstig in verlegenheid. Want intussen gonst het al van de geruchten dat Hammam ook steekpenningen heeft betaald om het WK binnen te halen. Er is zelfs een klokkenluider die beweert dat ze dat met eigen ogen heeft gezien. Haar naam is Fedra Al-Majid en ze werkte als hoofdcommunicatie voor het Qatarese WK-bid.
I witnessed basically $1.5 million being offered to three exco members in exchange for them to vote for the Qatar 2022 bid.
De omkoping zou zijn gebeurd tijdens het Afrikaanse voetbalcongres in Angola, dat Qatar opvallend genoeg sponsorde. De reactie van de golfstaat? Onzin. Hammam had überhaupt niets met het bid te maken. Maar dat spreekt Al-Majid tegen. Hammam was juist volop betrokken bij het binnenhalen van het WK.
He was the key player. He was our key lobbyist.
Because Qatar up to this point have always said that Mohammed bin Hammam didn't come on board until very late in the process, that he had to be convinced.
That is true. He did have to be convinced. But I can tell you that it was during my time on the bid that he did become part of our team. And he officially attended the CAF Congress in Angola in 2010 with us as part of the Qatar 2022 bid team.
Dan gebeurt er iets geks. Al-Majid trekt haar beschuldiging in. Om even later te beweren dat ze dat onder grote druk heeft gedaan. Qatar zou hebben gedreigd haar aansprakelijk te stellen voor het schenden van haar geheimhoudingsplicht.
It was a silent warning to all whistleblowers in the future: don't come forth to FIFA. This is what will happen to you. But second of all, it was intimidating to me to say, look, we want you to stay quiet.
Volgens Al-Majid wordt ze geïntimideerd door haar oude werkgevers. Ze krijgt vervelende telefoontjes. De Qataris dreigen met een miljoenenclaim als ze bij haar beschuldiging blijft. En dus trekt ze die in. Met haar verklaring gebeurt vervolgens dus niets. En ook is nog steeds geen hard bewijs dat Mohammed bin Hammam steekpenningen heeft betaald om het WK naar Qatar te halen. Dat verandert in 2014, als journalisten van de Sunday Times een datastick in handen krijgen met miljoenen e-mails en bankafschriften van Hammam. Hiermee reconstrueren ze hoe Hammam voetbalbestuurders heeft gefetteerd, in ruil voor WK-stemmen. Op een congres vertelt een van die journalisten, Jonathan Calvert, over wat ze precies hebben gevonden.
What we could see was a huge amount of information about Mohammed bin Ammar, what we hadn't appreciated before. And what we could see was through all our documents, we had all sorts of payment slips from his company. But he had about 10 slush funds in that company and he was using it to pay football officials.
De onthulling slaat in als een bom.
FIFA is facing calls to rerun the World Cup 2022 bid after the former Qatari member of its executive was accused of bribery.
Mohammed bin Hammam heißt der Mann, der die WM für sein Heimatland gekauft haben soll.
De Britse krant The Sunday Times kwam vandaag met gelekte documenten naar buiten, waaruit zou blijken dat leden van de FIFA zijn omgekocht.
E-mails obtained by The Sunday Times appear to show Mohammed bin Hammam paying for support.
3,7 Millionen Euro Bestechungsgelder habe der ehemalige Vizepräsident des Weltfußballverbandes FIFA gezahlt.
De FIFA stelt een onderzoek in, geleid door Michael Garcia, dat is een beroemde aanklager uit New York. Die vindt een spoor van verdachte betalingen. Van Ammam dus, maar niet alleen van hem. Zo betaalde een adviseur van Qatar 2 miljoen pond aan de 10-jarige dochter van een Braziliaanse FIFA-bestuurder. En toch, het is allemaal geen sluitend bewijs dat Qatar het WK heeft gekocht, concludeert Garcia. Hij kan de verdachte betalingen namelijk niet direct koppelen aan het Qatarese WK-bid. En Qatar houdt vol dat Hammam daar niets mee te maken had. Ook voor de beschuldigingen van klokkenluider Fedra Al-Majid vindt Garcia geen hard bewijs. Is Qatar daarmee uit de problemen? Niet helemaal. De FBI, de Amerikaanse opsporingsdienst, is intussen namelijk een onderzoek gestart naar grootschalige corruptie binnen de FIFA. En daaruit komt wel naar voren dat tenminste 3 FIFA-bestuursleden zouden zijn betaald om op Qatar te stemmen. Alleen, de Amerikaanse justitie heeft helemaal niets te zeggen over de FIFA of over Qatar. En dus blijft de omkopingszaak voor het land zonder consequenties. Althans, juridisch. De reputatie van Qatar, waar het land allemaal om te doen was, is door de corruptiebeschuldigingen flink beschadigd. Qatar komt nog veel zwaarder onder vuur te liggen. Maar dan vanwege de manier waarop ze de vele arbeidsmigranten in het land behandelen. Als het land het WK krijgt toegewezen, heeft het nog helemaal niet de faciliteiten om zo'n groot evenement te hosten.
Qatar had to build a road network, a metro network. It had to build new hotels. It had to build a new port, a sewage system.
Plus 7 nieuwe stadions. De mensen die het werk moeten uitvoeren, arbeidsmigranten uit landen als Nepal, India, Bangladesh en Kenia, zij leven en werken in erbarmelijke omstandigheden, ziet James Lynch.
Working, you know, all hours of the day, you know, hot, unable to get water. You know, all, these are all very, you know, standard issues in the Gulf construction sector. Dangerous conditions.
James Lynch werkte jarenlang als Brits diplomaat in de Golfregio. Ook is hij de oprichter van Fair Square, een mensenrechtenorganisatie die de situatie in Qatar monitort. Hij vertelt dat arbeidsmigranten in Qatar nauwelijks rechten hebben. Ze vallen onder een juridisch systeem, wat doet denken aan moderne slavernij, het zogenoemde kafala-systeem.
Kafala means sponsorship in English, and it is the Qatar is sort of broad, you know, very similar to other Gulf states and some other Middle Eastern states. The basic concept of kafala is you can't move to another employer unless your current employer gives the all clear, sort of signs documents. And in its more extreme form, you can't even leave the country without your employer's permission.
Migranten hebben niet alleen toestemming nodig van hun werkgever om ergens anders te gaan werken. Ze zijn ook van hun baas afhankelijk voor onderdak. Hun visum is gekoppeld aan de werkgever en die neemt vaak ook de paspoorten in. Ze kunnen dus niet zomaar het land uit.
And that was the situation in Qatar when it won the World Cup. And there've been some changes to that system recently. The problem with kafala is that essentially it drives forced labor, you know, which is a kind of form of, you know, forced labor is like a term of for what people sometimes call modern slavery.
De bouw aan de stadions en infrastructuur leidt volgens mensenrechtenorganisaties tot duizenden doden.
While arguments rage over the risks footballers will face playing in Qatar's extreme heat, Migrant workers from Nepal are dying on the job in record numbers.
More than 6,500 migrant workers from India, Pakistan, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka have died in Qatar since it won the right to host the World Cup 10 years ago.
Volgens Qatar is de berichtgeving over de misstanden zwaar overdreven. En ook kloppen de cijfers van 6500 doden niet. FIFA-baas Gianni Infantino, de opvolger van Sepp Blatter, beweert te weten hoe het wel zit.
When I hear today that 6,500 people died in football stadiums in Qatar, well, it's simply not true, because the real figures are 3 persons passed away. 3 is still 3 too many. Of course, every human life that is lost is a tragedy, but between 3 and 6,500, there is a big difference.
Inderdaad, tussen 3 doden of 6,500 doden zit nogal een verschil. Hoe zit dat? Dat is toch een gek verhaal? Ik leg het voor aan James Lynch.
The Guardian wrote that it's 6,500 at least. And then there's Infantino on the other end who said it's only 3. Why is there so much unclarity about this?
It depends exactly what you decide to count. And, you know, to be clear, the number of 3 that Gianni Infantino uses is horribly irresponsible. And it's kind of an outrage, really, and it's disrespectful to the families, you know, of people who've lost their lives. 3 is the number of people who have worked in health and safety related deaths. But when I say health and safety related deaths, I mean specifically sort of accidents in the process of construction of the stadiums only.
Het gaat er dus om wie je precies meetelt, zegt Lynch. Het cijfer 3, dat zijn volgens de FIFA de stadionarbeiders die gestorven zijn op de bouwplaats. Maar dat is natuurlijk totaal onvolledig. Mensenrechtenorganisaties hebben het daarom over duizenden doden. Maar wie zijn dat dan?
Ladies and gentlemen, soon we will start our descent to the capital of Nepal.
Voor een antwoord op de vraag reis ik naar Nepal, waar een groot deel van de arbeiders vandaan komt. Daar ontmoet ik een lokale journalist die me zal helpen tijdens de research en interviews. Pramod Acharya.
Nice to meet you, guys.
Nice to meet you too, man. Great to have you here.
Thank you.
En Lisa Dupuy, de Zuid-Azië-correspondent van NRC. Zij vertelt ons dat de meeste Nepalezen die in Qatar gaan werken niet uit de hoofdstad Kathmandu komen.
In Kathmandu is denk ik nog wel werk te vinden. Wat je ook in het Midden-Oosten zou doen, allemaal minder betaald. Maar ik denk, verre weg, de meeste mensen die komen uit de landelijke gebieden. Ja, zeg het platteland.
En dus zitten we in de auto naar Baglung, een stadje op zo'n 300 kilometer van Kathmandu.
Er wordt trouwens heel veel getoeterd. Dat is niet een correctie of zo van een andere bestuurder. Dat is meer een soort van communicatiemethode.
Okay.
Het wordt heel veel
goed
door elkaar te laten weten, kom maar aan,
Let op mij.
Let op mij, ja.
We rijden de stad uit. Het landschap verandert snel. Aan weerszijden van de hoofdweg doemen groene, tropisch uitziende bergen op. We worden voortdurend ingehaald door felgekleurde vrachtwagens. En er is opvallend veel bedrijvigheid langs de weg. Kleine meisjes verkopen fruit, vrouwen hangen kleurige kleding aan waslijnen. En mannen drinken bier aan kleine barren, waar vaak het blauw-groene logo van het Deense Tuborg buiten hangt. Na een uur of 5 rijden we Baglung binnen. Iets verder op de weg, die overgaat in een onverhard pad, stopt onze auto.
Oh ja. En nu wordt het druk. Nu is er een bus en een koe. En een motor gaat allemaal in tegenstelde richting in.
Ja, maar die koe die gaat niet opzij in ieder geval.
Vrienden, klopje helpt niet.
Koeien zijn heilig in Nepal, dus ze moeten wachten tot het dier van de weg afgaat.
Die koe is gewoon niet opzij gegaan, jongens.
Onverstoorbaar.
Naar haar stand.
Precies.
Uiteindelijk komen we bij onze bestemming, een arbeidskantoor. Dit is een van de vele regionale kantoren voor Nepalezen die naar het buitenland gaan om te werken. Meestal in de Golfstaten. Hier kunnen ze bijvoorbeeld een visum aanvragen.
Die kant op?
Kantoor is wel een groot woord. Het gebouwtje is 1 verdieping hoog en bestaat uit een paar kamers, verspreid over het terrein. We installeren ons in 1 van die kamers, op plastic rode stoelen. Onze fixer, Pramod, legt uit wat de mensen hier precies doen.
They come here for to make passports for counseling, and this is where the whole process begins.
All right.
So once they get passports, once they get training and counseling, all those things, and they proceed further.
So when if I think I want to go to the Middle East, the first step is go here, come here. Yeah. Okay.
Ook kunnen arbeidsmigranten hier een voorbereidingstraining volgen, of om hulp vragen wanneer ze een probleem hebben met de werkgever in het buitenland. We blijven die dag bij het arbeidskantoor en wachten in de schaduw. De barometer wijst inmiddels 33 graden aan. Er druppelen steeds wat Nepalezen binnen, die naar de golfstaten gaan of juist terugkomen. Met allemaal verschillende verhalen en ervaringen. Zoals de 24-jarige liftmonteur Bijay, die 3,5 jaar in Qatar werkte. Totdat hij in een liftschacht valt en zijn rugwervels breekt.
The two bones on my back were fractured. So there are 2 metal rods inside my back now.
Hij wordt geopereerd, maar keert aanvankelijk niet terug naar Nepal. Hij blijft in Qatar wonen in de hoop dat hij een vergoeding krijgt van zijn werkgever. Het is immers een arbeidsongeval. Tevergeefs. Hij krijgt alleen de eerste 2 maanden wat levensmiddelen.
Initial the company would provide food to me. So that way I sustain for 2 months. Then I used to borrow money from other Nepali workers in Qatar. That's how I survived.
Uiteindelijk gaat hij wel terug naar huis. Hij probeert nog steeds de vergoeding te krijgen waarvan hij vindt dat hij er recht op heeft. En daarom is hij hier, in het arbeidskantoor. In de hoop dat zij wat kunnen regelen met zijn werkgever. Hij tovert een verzekeringsdocument tevoorschijn waarop staat dat hij omgerekend €8000 te goed heeft.
Yeah, we have proof, but I haven't got money. I don't know what happened with that.
Iedereen hier kent de risico's van het werk in de golfregio. Er wordt ook niet geheimzinnig over gedaan. Als ik hier zo om me heen kijk in het kantoor, zie ik overal posters met noodnummers hangen. Voor als je geen salaris krijgt bijvoorbeeld, als je gewond raakt, ziek wordt, of als je paspoort is ingenomen en dus niet weg kan. Je vraagt je af, waarom zou je nog naar Qatar willen? Uit de verhalen die ik hier hoor, begrijp ik dat vrijwel iedereen die van school afkomt de ambitie heeft om naar de golfregio te gaan. Vooral mannen. Mijn collega Lisa vertelt me dat ze vaak geen keuze hebben, omdat ze flink in de schulden zitten.
Hoe zit dat? Bij wie gaan ze zo'n lening aan?
Veel van de migranten of hun gezinnen, eigenlijk hun familie, zitten in een soort van schuldencyclus. Er is hier dus geen werk. Er is hier geen werk en bijna geen geld. Dus als je iets wil, als je misschien een eigen huis wil kopen of bouwen. Of je wil land kopen zelfs. Om gewoon voor je eigen gezin iets te kunnen verbouwen. Dan moet je waarschijnlijk geld lenen.
Dat kan niet bij een bank.
Nee, wat hier eigenlijk gebeurt is mensen dat die lenen dat bij de rijkste man of de rijkste familie in de gemeenschap, in het dorp. Dus dat zijn eigenlijk een soort van privé leningen. Tegen een bepaalde flinke rente. Ik zou niet precies weten hoeveel dat is. Maar in ieder geval kunnen ze die nooit eigenlijk helemaal volledig ooit terugbetalen. Dus dat leidt er waarschijnlijk toe dat iemand zegt, nou weet je, hetzelfde werk dat ze hier in Nepal doen als het gaat om bijvoorbeeld in de bouw werken. Kun je in Qatar doen, dan verdien je aanzienlijk veel meer geld. Kan betekenen dat je misschien nog iets meer bij moet lenen om die hele verhuizing rond te krijgen. Je papieren in orde te krijgen, je vlucht in orde te krijgen. En dan vertrek je en dan ga je werken en dan stuur je geld terug.
Een van de vele vrouwen die op deze manier geld ontving van haar man uit de golfregio is Karki. De jonge vrouw draagt een peuter in haar armen, terwijl een jongetje van 10 aan haar rok hangt. De man van Karki, Bharat, is vorig jaar overleden. Hij was pas 32 en hij werkte in de bouw in Qatar.
Could you tell us about the day, the 7th of August, last year? What happened then?
Aan de telefoon bespreekt Bharat die avond met zijn vrouw dat hij Qatar wil verlaten. Hij heeft het idee om werk te zoeken in Portugal. Hij gaat naar bed en hij zegt dat ze de dag erna verder zullen praten.
On the night he died, about 10 p.m., we were having phone conversation and he was completely okay. I don't know what happened suddenly to him.
Maar de volgende dag ontdekken zijn huisgenoten dat Bharat is overleden. Alleen, ze laten zijn vrouw niets weten. Volgens Karki om haar te beschermen tegen het verdriet.
His co-worker switched off the phone. And after 2 days, they said like he is hospitalized in ICU.
So, when exactly did you hear that your husband had died?
I learned that he was no more after 12, 13 days of the incident, when the dead body was about to arrive at home. So the dead body was arriving at the brother's home. So all other relatives were calling her, come here. So, and at the time, she was kind of guessing something is wrong with him because it's been 12, 13 days. I haven't had phone conversation with him. And all the relatives were gathering together and she was guessing he is no more. And in fact, she was right.
Karki droogt haar tranen af met het mondkapje dat ze in haar hand heeft. Ze blijft achter met een heleboel vragen.
Wow. What did you learn as to what actually had happened to him that night? What did they tell you?
Nobody explained clearly what happened to him that night, but I heard with other friends who also heard from other people in that room. They said like he was about to have dinner, but he didn't eat it that night, and he went for bed. And he never woke up. And when other people see him in the morning, he was lying on the bed as if he was sleeping. So people call it dead in his sleep.
Gestorven in zijn slaap? Inderdaad. Op de officiële overlijdingsakte die ze ons toont, staat dat er sprake is van acuut hartfalen. Maar er wordt verder geen onderzoek gedaan in Qatar, ook niet in Nepal. Met dit antwoord moet Karki genoegen nemen. De overlijdensakte zoals Karki die krijgt van haar man is inmiddels bijna een standaarddocument. Nabestaanden van arbeidsmigranten in Qatar krijgen steeds hetzelfde bericht. Uw man is gestorven als gevolg van acuut hartfalen. Qatar onderzoekt namelijk niet of nauwelijks doodsoorzaken. In hoeverre overlijdens te maken hebben met de zware werkomstandigheden, blijft daardoor onduidelijk. En dat is ook een belangrijke reden waarom er zoveel discussie is over het aantal gestorven arbeidsmigranten. Zo komt FIFA-baas Infantino aan die 3 gestorven arbeiders. Hij rekent alleen doden als gevolg van ongeluk op de bouwplaats.
Well, it's simply not true, because the real figures are 3 persons passed away.
En dan ook nog eens uitsluitend arbeiders die aan de stadions werkten. Terwijl veruit de meeste arbeiders overlijden in hun slaap. En werken niet aan stadions, maar aan hotels, wegen of metrostations.
Your son is 13 years old. And what would you say if one day he came to you and he said he wanted to move to the Middle East to work?
I won't send him.
He's not allowed.
We hebben het voortdurend over de gestorven arbeiders. Maar terug in Kathmandu ontdekken we dat dit maar een deel van het verhaal is.
Er is geen airco hier of zo, het is warm.
Er is hier geen airco, er is een enkele ventilator aan.
Lisa, onze fixer Pramod en ik lopen een warme zaal binnen in het National Kidney Center in Kathmandu. Er liggen zo'n 12 mensen op bedden tegenover elkaar. Naast de bedden staan machines zo groot als koelkasten te loeien.
En het gezoem dat je hoort, dat is het dialyseapparaat. Dus er liggen dag in, dag uit mensen die komen hier voor een dialyse. Dat duurt 4 uur. En de meeste patiënten hebben 2 of zelfs 3 keer in de week dialyse nodig voor hun nieren.
Okay.
De patiënten liggen rustig. De een kijkt een filmpje op zijn telefoon, de ander eet een gekookt ei. En weer anderen slapen wat. De verplegers zitten samen in het midden van de zaal en hebben hun handen vrij. Tot de wissel van de wacht.
Zometeen is deze shift afgelopen. Dus dan zitten voor al deze mensen tegelijkertijd die 4 uur dialyse erop.
Ja.
En dan moeten de bedden verschoond.
Want dan komen er eigenlijk gelijk de volgende mensen te liggen.
De reden dat we hier zijn, is omdat er met regelmaat jonge mannen binnenkomen in het dialysecentrum. Nepalese mannen die terugkomen uit Qatar of een van de andere golfstaten. Onze vertaler, Pramod, wijst naar een jonge man op een bed die net uit Qatar komt.
De guy I just met, has returned from Qatar. He was working in the construction sector there.
We lopen naar de jongen toe.
Good afternoon. My name is Joris. Nice to meet you. Pramod told me that you've been working in Qatar before. What kind of work did you do there?
Postgraduate work, man.
De 29-jarige Tapa werkte in de bouw. Hij ligt op zijn bed met bevlekte lakens en heeft een wit Adidas sportshirtje aan. Zijn krukken staan in de hoek. Hij praat zacht, soms met Engelse woordjes tussendoor. Hij vertelt hoe hij in de zomer in 52 graden Celsius moest werken, uren achter elkaar. Met weinig pauzes en vies slecht water. Uiteindelijk komt hij terug naar Nepal. En een paar jaar later krijgt hij plotseling klachten. Opgezwollen benen, overgeven, gewichtsafname. Hij voelt zich niet fit. En toch meldt Tapa zich aan om opnieuw in het buitenland te gaan werken. Ditmaal in Maleisië. Als hij een verplichte medische test ondergaat, zijn de resultaten niet goed. Hij heeft afwijkende urinewaarden.
En bij dat time he realized that his kidneys have failed.
Tapa komt inmiddels 3 keer per week 4 uur lang naar de kliniek voor zijn gratis dialyse. Dat houdt hem op de been. Voorlopig. Hij heeft binnen een paar jaar een nieuwe nier nodig. Werken lukt niet meer. Hij ziet zelf een verband met het zware werk dat hij heeft gedaan in Qatar. Maar is dat er ook? Ik vraag het aan een nierspecialist van het centrum, Rishi Kafle.
There is some scientific work being done. This shows that there is some link. It seems that number of such patients is increasing. And on top of it, it seems that if 800 to 900 patients are on dialysis at National Kidney Center, you will find that 80 to 90 were from the Gulf.
Het is steeds hetzelfde verhaal. Kerngezonde jongens worden ziek als ze terugkomen uit de golf.
A healthy young worker. He wants to be a worker. He is selected. He goes to the Gulf area. So here in Nepal, he is screened. He is healthy. Again in Gulf countries, medical checkup done. And he is found healthy. Young boy comes back and then says that I have developed kidney failure. Please provide me dialysis.
Dr. Kafle houdt een kleine slag om de arm, omdat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar nierfalen onder arbeidsmigranten. Maar een recente studie wijst wel degelijk op een verband tussen de chronische ziekte en zware werkomstandigheden in de golf. Een verband dat al eerder is aangetoond onder arbeidsmigranten op suikerplantages in Zuid-Amerika.
So long hours, hot climate and meat. They started eating more meat. If we suspect some dehydration, some sort of dehydration, so they were concentrated on the work, so less intake of the fluid was arranged.
Dus de hitte, lange werkdagen, te weinig drinken. En waar ik eerder nooit bij stilstond, de arbeiders krijgen ook ineens een heel ander dieet. Ze eten daar veel meer vlees dan ze in Nepal gewend zijn en ze drinken meer frisdrank. Dit alles kan op langere termijn dus nierfalen tot gevolg hebben. Wat betekent dat eigenlijk voor een jonge vent als zijn nieren het niet meer doen? Als hij niet meer kan werken en dus geen geld voor de familie verdient? Ik ga langs bij Amit in een buitenwijk van Kathmandu. Onze auto is zojuist gestopt voor een woning in een drukke buurt die op een heuvel is gebouwd. Spelende kinderen kijken ons nieuwsgierig aan, terwijl een oudere dame juist onverstoorbaar doorgaat met het wassen van een berg kleding. Met de hand schropt ze vieze kleren in de ene teil en spoelt ze schoon in de tweede.
Probably want to sit there? Yes, I think. Or we can sit on the floor,
here.
And he's gonna sit there.
Amit zit op een eenpersoonsbed in een kleine kamer. Er tegenover staat een ander bed. Hij gebaart dat ik daar kan gaan zitten. Er liggen oude tapijten op de vloer waarop de moeder van Amit gaat zitten, schuin achter ons. En af en toe gluurt Amit's zesjarige zoontje via een raam naar binnen.
Well, again, thanks for having us, and we're very curious to hear your story. We'll talk in English. Pramod will translate for us.
Amit knikt. Met zijn zwarte pet op en zijn tengere lichaam lijkt hij veel jonger dan 26 jaar. Op zijn linker onderarm zie ik eerst een grote tattoo van Boeddha. Maar als ik iets langer kijk, valt me op dat daaronder een lang, bobbelig buisje zit.
So that it's easier to insert the pipe for the dialysis.
Want ook Amit gaat 3 keer per week 4 uur lang naar het dialysecentrum. En dat heeft alles te maken met zijn werk als gastarbeider in Qatar, denkt hij.
So I was healthy before going to Qatar, and the problem began when I came here, and after 1.5 years when I returned, then my problem began.
Als hij ruim 5 jaar geleden naar Qatar gaat, is er niets aan de hand met zijn nieren. Hij gaat er aan de slag in de bouw, onder andere als timmerman in een van de stadions.
He also worked in the stadium for 3 months as a carpenter.
De werkdagen zijn lang.
What did a working day look like for you?
We would often take breakfast at 5 in the morning. Then we leave for the work. And our work starts around 7 a.m. in the morning. And we continued working up to 11. Then for 1 hour we would have lunch break. And even in the lunch break, there would have been a lot of workers. So we would have to wait a couple of minutes to get our food in the mess. So we would just get 10-15 minutes for rest during the lunch break. Then we began working again around 12 and continued working up to 6 in the evening.
So that's also during the hottest hours of the day, if I understand it well.
Yeah.
Amit vertelt dat hij veel last had van de hitte.
Blood would often come out from my nose when I used to work in extreme heat. And our clothes would get drenched, so we would squeeze it to take the sweats out and wear it again. So that was extremely hot when we work in the summer.
Inmiddels is dat verboden, werken in die extreme hitte. Maar toen dacht Amit er niet eens over na. En hij durfde ook niets te zeggen uit angst om zijn baan kwijt te raken.
We didn't complain and we were not allowed to. So we never complained.
Als ik dit zo hoor, vraag ik me af, wat waren eigenlijk Amit's verwachtingen voordat hij naar Qatar ging? Wist hij hoe warm het daar was? Had hij al verhalen gehoord van andere gastarbeiders? Maar hij zegt er niets over, valt me op. Alleen wat hij ging verdienen.
So my basic salary was 900 Qatari riyal per month. But I used to get overtime sometimes, but was not regular ones. So I used to collect 1100 or 1200 Qatari riyal in a month.
Als hij overuren maakt, verdient hij dus 1200 rial. Dat is iets meer dan €300 per maand. Het schrijnende is dat Amit nu helemaal niet meer kan werken om zijn familie te onderhouden of zijn lening af te betalen. Hij is te zwak, zelfs met nierdialyse. Het is wachten op een nieuwe nier. Hoe overleeft hij nu, vraag ik hem. Heeft hij geld gekregen ter compensatie? Maar dat is niet het geval.
I haven't got compensation from Qatari government, Qatari company, Nepal government, but got some money from my friends back in home. They collected money and they sent it over to me.
Dus hij leeft nu van het geld dat zijn vrienden in Qatar hebben ingezameld. We zijn even stil. Dan gaan we over op een ander onderwerp, voetbal. Want ondanks alles wat hem is overkomen, zit Amit straks voor de tv als het WK begint, vertelt hij lachend.
So what is the team you're going to support, Amit?
Ronaldo, Messi.
Als ik tot me laat doordringen hoe Amits leven er nu uitziet, ontroert het me hoe weinig woede er doorklinkt in zijn verhaal. Hij vertelt het bijna gelaten, alsof het gaat om een risico dat hij bewust heeft genomen, ziek worden van het werk in de golf. Terug in het hotel praat ik erover met Lisa. Zij is minder verbaasd over Amit's gelatenheid. arbeidsmigratie naar de Golf en alle risico's die daarbij horen, zijn zo vanzelfsprekend in Nepal.
Nepal is volgens mij tussen een kwart en een derde afhankelijk van remittances, als je kijkt naar het nationaal product of wat er binnenkomt in een jaar. Dus dat houdt hier gewoon de economie draaiende.
Ze kunnen ook echt niet zonder.
Nee, dus het vormt in die zin gewoon een heel belangrijk onderdeel van hoe Nepal als staat, als land gewoon draait.
Arbeid is, cru gezegd, het belangrijkste exportproduct van Nepal. Naar schatting 3,5 miljoen Nepalezen werken in het buitenland, vooral in de Golfstaat. Dat is zo'n 14% van de totale bevolking. En dat maakt ook dat het zo moeilijk is voor het land om kritiek te leveren op de Golfstaten.
Nepal is tegelijkertijd inderdaad zo afhankelijk van mensen die naar buiten gaan en geld terugsturen, dat je niet heel sterk staat. Want het is arbeid die door heel veel mensen kan worden verricht, heel veel ongeschoolde mensen kan worden verricht. Dus
ze willen die positie ook niet verliezen.
Je wil die positie ook niet. Nou, dat precies. Dus Nepal zal niet het eerste land zijn dat Qatar of Golflanden aanspreekt op het naleven van mensenrechten of arbeidsrechten of zo. Die internationaal misschien wel worden, als de norm worden gezien. Omdat als er geen Nepalezen gaan, er ook nog misschien miljoenen Maleisiërs of Filipino's of zo dan maar in aanmerking komen. Als je eisen gaat stellen, dan nemen we ze toch niet. Dan gaan we toch een overeenkomst sluiten met een ander land.
Ja. Aan het einde van de middag gaan we naar het vliegveld. Daar, bij de vertrekhal, is de massaliteit van de arbeidsmigratie direct zichtbaar.
De eerstvolgende vlucht die gaat om 6:45. Dus daar is de check-in al van begonnen, zie ik op het bord. En daarna vliegt om 8:30 de volgende naar Doha. En daar is de check-in ook van begonnen. Dus ja, dat zijn deze mensen waar we naar kijken, denk ik. Ja.
Om ons heen zien we familieleden die afscheid nemen van elkaar. Ze slaan kleurige, dunne sjaaltjes over de schouder van de reiziger. Dat moet geluk brengen. We raken in gesprek met een man van 28 met knaloranje sportschoenen aan zijn voeten. Zijn enige bagage is een zwarte rugzak.
Hi, my name is Joris. What's your name?
Sahadev Mandal. Sahadev Mandal.
All right. And where are you going to go?
Qatar.
It's the first time you're going there?
पहिलो पटक जान लाउनु भएको Qatar first. Saudi go to return. तपाई नेपालीमा भन्दिनु हुन्छ ल? He return from Saudi Arabia and gonna go Qatar for the first time.
Why are you going to go to Qatar?
किन जाँदै हुनुहुन्छ कतारमा? काम गर्नु पैसा कमाउनु. I'm gonna go work and to earn money there.
Sahadev Mandal komt uit het zuiden van Nepal en hij wil in Qatar gaan werken als schilder. Eerder deed hij hetzelfde werk in Saoedi-Arabië, maar tijdens de coronapandemie keerde hij terug naar huis.
And do you think Qatar is going to be better than Saudi Arabia to work?
I'm gonna go for the first time, so I don't know.
Sahadev knikt. Hij toont op zijn telefoon foto's van zijn twee zoons. Zij zijn de reden waarom hij geld wil verdienen in het buitenland. Ik heb zelf ook twee jonge zoontjes. Ik kan me niet voorstellen dat ik die zou moeten achterlaten.
Alright, so how is it for you to leave them behind?
Yeah, I feel sad living behind them here, but how can I stay with them without having any opportunity and employment? So it's my compulsion to go there.
Ik vraag hem hoe lang hij weg wil blijven.
At least 2 years I will have to stay. If it goes well, I might stay more. If it goes bad, I probably have to return. I wish my days in Qatar will be good.
Yes, of course, of course.
Ik zwaai hem uit terwijl ik denk, laat het hem alsjeblieft goed gaan in Qatar. Volgens de autoriteiten in Qatar is het land bezig de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Maar het is moeilijk te controleren hoeveel er nu werkelijk verbeterd is. Qatar is een gesloten land waar niets is wat het lijkt.
Put a narrative on it, put a spin on it if we have to sit down and use the word. And give me a strategy or give me an explanation.
Ze deinzen er niet voor terug om kritische mensen de mond te snoeren.
I was detained whilst my trial has not finished yet. I was detained just to make sure that I don't speak up.
Hoe dat zit? Luister volgende week naar de laatste aflevering van De Coup van Qatar. Een podcast van NRC, gemaakt door mij, Joris Kooijman en Gabriella Adair. Montage door Jan-Paul de Bond. De muziek is van Darius Timmer. Eindredactie door Mirjam van Zuidam en Anne Moraal. En met veel dank aan Enze van Steenbergen, Lisa Dupuis en Pramod Acharya. Wil je de volgende aflevering alvast beluisteren? Ga dan naar de NRC Audio app.